Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Happy Times, de podcast. In deze podcast delen we inspirerende verhalen van impactmakers, nieuwe innovaties die onze maatschappij een beetje duurzamer maken en praktische tips waar jij en ik vandaag nog mee aan de slag kunnen om zelf een stukje duurzamer te leven. Voor we beginnen met de aflevering wil ik nog even kort de sponsor van de show benoemen, Gabbana. Middels het verkopen van fairtrade voedsel veranderen ze de wereld in het voordeel van boerenfamilies, lokale gemeenschappen en het milieu. Gabbana vertrouwt op directe handel. De producten worden in het land van herkomst verpakt op een manier die voor de product en de producent logisch is. Daarom ontvang je, als je bij Gabbana grote bestellingen doet, pakketten per post. Dit is een ecologische, verantwoorde aanpak. Korte transportroutes, minder uitstoot en minder verpakking. Wist je dat? 74% van Gabbana's producten wordt nooit opnieuw verpakt. 51% van de leveringen komt rechtstreeks van de producent zonder tussenopslag. En 90% van Gabbana's producten zijn biologisch gecertificeerd. Wil je meer weten of bestellen? Ga dan naar gabbana.com. Het linkje vind je in de show notes. En dan kunnen we nu beginnen met de aflevering. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Happy Times, de podcast. Ik zit niet alleen deze keer, maar ik heb Kiki naast me zitten. En Kiki zal zichzelf zo meteen even voorstellen. Maar wat ik vast kan verklappen is dat ze milieuactivist is. En model. Ik vind het een hele interessante combi. Dus ik ben heel benieuwd naar ons gesprek. Kiki, ja. Vertel. Wie ben je en wat doe je?
Hele goede vraag. Kiki dus inderdaad. Ik woon hier in Amsterdam. Ik ben inderdaad klimaatactivist. Ik ben klimaatambassadeur van de toekomst bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik studeer Future Planet Studies. Dus een soort van milieu-natuurwetenschappen. Ik doe modellenwerk. Ik spreek over het klimaat, maar ik spreek vooral over duurzame fashion. Als ik dan nog een beetje tijd over heb, dan ga ik nog wel eens yoga om een beetje een soort van mijn mind leeg te maken. Want het is natuurlijk allemaal veel waar je over praat en waar je over nadenkt. Dus het is goed om dat dan ook een beetje leeg te krijgen. Maar dat moet ik vaker doen.
Ja. En hoe ben je hier in terecht gekomen? Hoe heeft dit jouw aandacht getrokken en dacht je, nou, hier ga ik mijn fulltime job van maken? Want als ik dit zou horen, dan... Met studeren erbij, dat vult de agenda wel.
Zeker. Ik vertelde net ook aan je, ik ben eigenlijk begonnen met online studie, milieu- en natuurwetenschappen, omdat ik gewoon wel echt die interesse in de natuur had en in het klimaat en in scheikunde vooral. Vond ik echt heerlijk om gewoon, weet je wel, hoe is een molecuul opgebouwd en hoe zit het dan precies?
Beetje een nerd.
Enorme nerd. Ja, nee, totaal. Ik was soort van degene die bij scheikunde het leuk vond om naar scheikunde te gaan en daar proefjes te doen en zo. Ik vind dat heel erg leuk.
Ik ben dus ook best wel maar dan meer wiskunde nerd, maar
ook.
Dat is heel grappig. Leuk.
Ik vind het gewoon heerlijk dat je dan zo'n enorme, had ik vroeger dan bij wiskunde, dat je zo'n enorme algebra ding, dat je dan zo'n bladzijde vol schreef en dan kwam er zo uit x is 2.
Ja.
En dan echt zo van, ja, maar dan klopt het. Dat is heel chill. Dus nee, dat ben ik zeker.
Alle stereotypes en clichés gelijk eventjes er vanaf.
Modellen kunnen best soms hersenen hebben.
Ja.
Ik heb wel eerst echt denk ik helemaal in het modellenleven gedoken. Dus toen ik 18 was, ben ik meteen zo de wijde wereld ingetrokken. Echt gewerkt van Sydney tot New York, van IJsland tot Marokko, dus overal heen geweest. Showshoots, video, van alles gedaan. En dat was heerlijk. Maar ik merkte wel toen ik begon te studeren dat ik ook wel dacht van oké, er is echt heel veel meer en waar zet ik me voor in? En het kwam bij mij voornamelijk toen ik het boek Hoe gaan we dit uitleggen? Van Jelmer Mommers las.
Eye-opener.
Ja, totaal. Ja. En gewoon heel clear neergezet. Zo van, we kunnen deze kant op gaan of we kunnen deze kant op gaan. Waarom zet je er niet voor in? Toen dacht ik, waarom zet ik me er dan eigenlijk niet voor in?
Ja.
En toen ben ik dus meer over gaan lezen. En toch ook wel wat meer, dan word je ook heel erg bewust van de industrie waar je in zit. En dat is het wel echt een industrie.
Ja.
Dus... Het ging me gewoon meer en meer tegenstaan dat ik op een dag 60 verschillende outfits aan moest trekken. Om dat dan allemaal te gaan verkopen aan mensen. Terwijl eigenlijk iedereen behind the scenes vond alles lelijk. En denk je, oké, maar waarom staan we het dan te verkopen? Snap je? Dus het was echt zo heel scheef. En in corona ben ik gaan fulltime gaan studeren. Dus toen ben ik fulltime aan de uni gegaan.
Want was er geen modellen meer? Nee. Dat kon niet meer.
Nou, sowieso helemaal aan het begin was natuurlijk iedereen echt... überhaupt was het dood om bij mensen in de buurt te komen. Dus toen lag het helemaal stil. En ik heb altijd heel veel in het buitenland gewerkt en weinig in Nederland. Dus mijn klanten zaten voornamelijk in Londen, in Parijs, in Duitsland. En in coronatijd ben ik toen weer wat meer Nederlandse klanten ook gaan opbouwen. Want ik kon niet weg, weet je,
ik kon het land niet uit.
Dus je zit vast.
Ja.
En nu ben ik juist heel erg echt puur alleen gericht op merken die dus duurzaamheid echt serieus nemen. Dus dat maakt je klantenbasis nog een klein stukje kleiner, want ik wil liever ook niet vliegen voor mijn werk natuurlijk.
Ja.
Dus dat maakt het allemaal wel echt een stuk kleiner waar je voor kan
wat
werken.
Wat een contrast. Als ik zeg maar even het plaatje mag schetsen, shooten in Sydney...
Ja.
Tot duurzame modellenbureaus in de buurt.
Ja.
Allemaal door een boek?
Door een boek, door erin duiken en meer over gaan lezen. Maar dat is wel een startpunt. En ik vind het dus heel mooi, want hij zegt ook echt van... Ja, weet je wel, als individu, iedereen zit altijd een beetje van... Ja, wat kun je nou als individu doen? Nou, hij heeft als individu superveel bereikt. Als in, hij heeft zoveel mensen beïnvloed in hun keuzes. En hij heeft mij dus ook echt heel erg beïnvloed in mijn keuze. En daarom hoop ik nu ook... heel veel
dat
mensen
door te
beïnvloeden.
Geven.
Maar dat is natuurlijk wel een startpunt waarna je dan zelf gewoon de boeken induikt. En ga je een beetje kijken van wat vind ik interessant. En het gaat voor mij echt van bodemonderzoeken tot visserijen, tot dus de sustainable fashion. Dus dat is heel breed. Klimaat raakt alles.
Ja.
Dus je kan je overal in verdiepen. Ja.
Ja. En jouw studie?
Ja.
Dat is scheikunde.
Nee, dus dat... Ja, dat zit erin. Nee, mijn studie is Future Planet Studies, heet het.
Ja.
En eigenlijk gaat het erom, hoe maken we onze planeet future-proof? En je bekijkt van alles. Het is een interdisciplinaire studie, dus je hebt de beta-track, die doe ik.
Of course.
En je hebt de gamma-track, en die kijkt dus meer naar de economie en de sociologie en de politiek. En wij kijken echt naar bodemonderzoeken, geosatellite images. En dus echt een beetje die kant. Dus... we zijn naar Spanje gegaan om letterlijk scheppen in de bodem te zetten en te kijken, welke kleur is dit? En dan ga je een bodemprofiel beschrijven en op die manier echt met de bodem en met de soil bezig zijn, wat een super interessante plek is natuurlijk. Maar je leert ook over de energietransitie, je leert over de atmosfeer, je leert over hoe waait de wind, waarom is de lucht blauw? Dus dat, zeg maar dat gedeelte. En je leert heel erg wat is de invloed van de mens dan geweest op bijvoorbeeld alle cycli die we hebben op aarde. Of van de koolstofcyclus tot de nitrogencyclus. Al die dingen. Dus je leert de natuur is prachtig. Toen kwam de mens, die heeft het verneukt. Hoe kunnen we het nu beter gaan doen?
Oh, goede samenvatting. En dat leer je in 4 jaar? Of?
Ja, 3 jaar is bachelor.
Ja.
En ik doe nu een minor. Mijn studie is aan de UvA. Ik doe nu een minor aan de VU. En dat is Global Challenges. En dat kijkt dan meer naar de sociale problemen. Dus toch een beetje die sociale kant er ook wel bij gepakt. Yeah. En dat gaat meer over de verhouding tussen Global North en Global South. Social injustice, environmental injustice. Development, moeten we inzetten op development? Wat is development?
Yeah.
Wat zijn de positieve kanten, negatieve kanten? Dus dat is heel interessant ook. Yeah. En hele weer een heel andere manier om tegen het klimaatprobleem aan te kijken dan moleculen.
Ja. Ik kan me voorstellen dat iets... iets praktischer is dan of zo? Iets behapbaarder, iets zichtbaarder?
Nee, wel omdat je dus... Maar het is wel omdat je er van een hoger punt naar kijkt... Of een hoger... Ja, je hebt meer een zoom-out blik. Maar alles wordt wel in twijfel getrokken. Dus waar in de beta-kant je gewoon kan zeggen... Oké, kijk naar een satellietbeeld en zoveel vierkante meter is bos en nu is nog maar zoveel vierkante meter bos. Is het daar echt, moet je kijken van oké, deze politieke stroom kijkt vanuit die lens naar dit probleem, maar hoe voelt dat dan voor de mensen die erin zitten en is dat jouw perspectief op het probleem of is het hoe ze... Dus het is juist een soort van totale...
Yeah.
Je trekt alles weer even in twijfel van wat is nou precies het probleem en hoe zit het dan in elkaar? Dus het is nieuw, maar het is wel heel leuk.
Yeah. En hoe verwerk je dan die kennis vanuit je studie door naar je werk en je dagelijks leven?
Ik denk...
Ga je ook zeg maar bij modellenbureaus de grond omscheppen?
Ik denk dat ze dat superleuk zijn.
Ja. Laat me eens even kijken wat we hier hebben.
Ja, precies. Nou, ik merk wel dat als je dan op reis bent en je kijkt bijvoorbeeld naar hoe de bergen gevormd zijn, dat je dan wel in mijn hoofd zit. Ik dan echt van, oh leuk, dat is een, weet je, een bepaalde vorming, formatie die ik dan heb geleerd. Maar in mijn werk is het meer dat je leert wetenschappelijke kennis begrijpen. Dus het is niet dat ik in mijn studie echt over fashion leer. Mm-hmm. Het is ook wat je zelf kiest. Dus als ik een paper ga schrijven, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met de EU Textile Strategy. Dus dan kies ik zelf om een beetje dan naar fashion te trekken.
Ja.
Maar bodemonderzoeken staat natuurlijk wel heel ver weg van alles wat ik daarnaast nog doe.
Ja.
Maar het is gewoon goed om er bewust van te zijn. Want je hebt wel een eye-opener dat bodem heel belangrijk is. En het is gewoon goed om op die manier te kunnen denken en bepaalde dingen te begrijpen. Maar vervolgens, als ik bijvoorbeeld ergens ga spreken, dan zal ik altijd het onderwerp waar ik het dan over spreek natuurlijk beter willen researchen. Dus dan snap je de wetenschappelijke kennis. En niet dat je die altijd nodig hebt hoor. Dus het soort van wetenschappelijke kennis is één vorm van kennis natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het helpt je bepaalde grote vraagstukken wat dieper begrijpen, denk ik, daarin.
Ja. Dus, ja. Oké, okay, cool. En nu heb je dus besloten van, ik ben het niet eens met de fashion-industrie. Wat zijn dan dingen die... heb je misschien verhalen waarvan je zoiets hebt van... Nou, dat deed me echt wel een eye-opener. Dus behalve dus dat je zei, iedereen achter de schermen vond het lelijk en we zijn het toch aan het verkopen.
Hmm.
Heb je nog meer van dat soort voorbeelden dat je getriggerd werd in... Dit schuurt of zo. Dit is niet helemaal hoe ik het zou willen zien.
Ja, hoe lang hebben we?
Nog maar even.
Oké, ja, dan gaan we. Nee, totaal. Dus sowieso... Ik doe het nu 10 jaar bijna. En wat je eigenlijk al in die 10 jaar al ziet, is dat de hoeveelheid kleren die je per dag schiet neemt toe. Alleen de kwaliteit van de kleren neemt heel erg af. Dus waar je eerst echt een 2 dagen, 3 dagen voor een campagne kon schieten waar je 5 beelden schoot, is het nu opeens 2 campagnes op een dag schieten bijna. Dus de druk ligt veel hoger. Oh, ja. Dus er wordt veel meer geproduceerd en je moet... daarin harder werken. Maar ook bijvoorbeeld e-commerce, dus dat zijn webshops, schoot je soms 20 looks en nu is het 50 of 60. Dus je ziet gewoon dat die productie echt enorm omhoog ligt. En daarnaast zie je dat er heel veel synthetische materialen worden gebruikt. Dus materialen als polyester, nylon, en dat zijn gewoon goedkoper te produceren materialen.
Want plastics.
Maar daar zitten gewoon heel veel negatieve dingen aan. Zo, ten eerste, het is niet makkelijk te hermaken. Nou, daar weet jij natuurlijk ook heel veel vanaf.
Ja, met mijn nieuwe naaikunsten.
Ja, daarom. Ja. Dus dan moet je niet een polyester shirtje hebben. Nee, maar er zitten heel veel negatieve dingen aan al die synthetische materialen. Dus een polyester shirt moet je veel vaker wassen dan een katoenen shirt of een wollen shirt. Of al die natuurlijke materialen zijn daarin beter. Je hebt het probleem van microplastics, CO2-uitstoot. Ja, er wordt minder water gebruikt, want je hoeft het niet te verbouwen op die manier. Dus het is bij alles is het ook weer een bepaalde... trade-off die je moet maken tussen waar kies je dan voor.
Mm-hmm.
En voor mij is het wel echt natuurlijke materialen boven synthetische materialen dan daarin. Dus dat zie je heel veel in de fashion-industrie. En het vlieggedrag is natuurlijk ook gewoon intens. Dus ik vond het echt heel erg normaal dat ik een show in Peru liep. Dus dat ik dan naar Peru vloog en dan...
Voor hoeveel dagen?
3.
En hoe lang is de vlucht?
Geen idee meer. Lang. Maar dat je, dat was ook letterlijk dat we terugvlogen met dezelfde crew. Die dan ook zaten, maar jullie zaten net, maar jullie vlogen toch mee? Heen. Ja. Zo ja, business trippy en dan weer terug. En dat gebeurt zoveel. Dus, en niet alleen mensen vliegen, maar kleren vliegen ook de hele wereld over. Dus een Chanel jurk die in elk nieuw tijdschrift moet staan, gaat gewoon van plek naar plek. En die vliegt ook de wereld over. Dus daar wordt heel makkelijk over nagedacht. Er wordt veel sneller een vliegticket dan een treinticket geboekt. Dat is natuurlijk überhaupt een beetje zo. Maar ook in de mode-industrie. Want je moet snel plekken zijn. En van hot naar her.
Ja, zeker als je 2 shoots op een dag moet doen.
Ja, dus vroeger kon je wel echt op 3 verschillende landen in een week zijn. Dat je dan weer thuis komt. Dat je denkt, waar was ik? Waar ben ik? Of dat je je koffers zat op te halen. En dat je denkt, waar kwam ik vandaan? En
zo bizar,
dat is
hè?
Heel anders, ja. En dat doe ik nu niet meer.
Nee, dat is inderdaad heel bizar dat het in elkaar zit. Want modellen komen ook overal vandaan. Dus je zou denken, pak even een model bij jou in de buurt zit of zo, toch?
Ja, klopt. Ja. Dat zou je denken. Maar dat gebeurt heel weinig, omdat ze gewoon heel specifiek zeggen, we willen haar. Dus het gaat er niet om, we willen degene bij ons in de buurt. Zie je nu wel klanten die daar echt op inzetten. Dus er zijn echt wel wat klanten die het die het serieus nemen. Dat is nu een klant die zegt, ja, we werken eigenlijk alleen met Duitse modellen, want we zijn Duits. Maar omdat we hoorden dat je met de trein kan komen, willen we misschien wel met je werken. Dus dat, die nemen het dan heel serieus. Ja. Dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd zijn er ook merken hier die zeggen, nee, maar we willen een model uit New York, want weet je wel, dat is cool.
Die heeft langere benen.
Exclusief. Nou, letterlijk langere benen, net een andere huid, net een ander haar. Ja. Dus ja, daarin zijn ze heel picky.
Ja. Ja. En toen jij voor jezelf al bedacht van, oké, ik ben het eigenlijk niet eens met de modellenindustrie, tot nu alleen nog maar voor groene merken shooten. Hoe lang heeft dat geduurd? Kon je zomaar van de een op de andere dag zeggen van, bye?
Nou ja, je kan het natuurlijk wel van de een op de andere dag zeggen, maar het is heel lastig omdat het is heel moeilijk om te zeggen wanneer is een bedrijf nou echt sustainable en wanneer niet. Dus ook daarin moet je elke keer opnieuw leer je weer dingen. Dus er zijn ook merken waarvoor ik dacht van, hey, die zijn duurzaam. En dan kom ik erachter en dan heb je geschoten en dan lees je een artikel en denk je van, hey, dit is toch niet zo duurzaam als ik dacht. Dus het is echt een enorm proces om zelf ook heel erg uit te zoeken wat past bij mij. En weet je wel, uiteindelijk ben je bezig met iets verkopen. Dus dat is in zichzelf natuurlijk al niet duurzaam. Dus de fashionindustrie in zichzelf is al niet duurzaam. Maar aan de andere kant wil je dan wel de duurzame merken promoten. Zodat als mensen dan gaan kopen, dat ze dan duurzame kleren kopen. Ja. Maar uiteindelijk wil je dat mensen niet kopen. Minder kopen. Dus dat, dat is sowieso een lastig
discussiepunt. Gewoon lelijke foto's staan. Hoor.
Ja, gewoon koop dit niet. Maar, ja, nee, maar dat is wel als je, wat je als model doet. Ja. Gewoon kleren die mensen niet nodig hebben aan ze verkopen. Ja. Maar daarin vind ik het dus wel heel belangrijk om echt duurzame merken te steunen. En te kunnen laten zien dat er zijn echt wel merken die duurzaam zijn. En die echt grote stappen maken. Maar er gaan wel heel veel stappen aan vooraf. Van eerst niet kopen, dan huren, tweedehands, zelf in je kast kijken. Er gaan heel veel stappen vooraf voordat je iets nieuws koopt. En als je dan iets nieuws koopt, koop dan duurzaam.
Ja.
Maar dan moet je wel eerst door dat proces heen. Maar nee, dus het is best een lang proces om te kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. En ik heb heel fijn een agent die er ook heel erg achter staat. Dus die ook met me meedenkt daarin. En die ook eigenlijk wel een climate warrior is.
Oh, echt?
Dus dat is wel heel fijn. Oh, dus ze zitten daarin best wel op één lijn. Dus zij zegt ook heel erg van, oké, weet je wel, ik stuur gewoon door. Kijk jij, voel je er fijn bij? Ja of nee? En dan gaan we kijken, willen we dit wel doen of willen we dit niet doen? Ja. En als het dan een nee is, als er dan bijvoorbeeld een bedrijf naar me toe komt en ik zeg, ik ga googlen van, betalen ze hun werkers een living wage? Wat voor materialen gebruiken ze? Hebben ze certificates? En ik kom erachter dat dat niet zo is. Dan stuurt mijn agent dus nu ook een mailtje met, Kiki werkt alleen met bedrijven die X, Y, Z doen. Je voldoet nog niet aan deze voorwaarden, dus ze wil niet met je werken. Dus om wel ook dan nog een statement te kunnen maken.
Ja, ik wou zeggen, denk je dat die bedrijven dat lezen en denken, nou, weet je wat? Als Kiki het zegt, dan moeten we misschien wat gaan veranderen.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja,
nee, nou ja, misschien.
Nee, ik denk dat, kijk, merken hebben echt wel door dat het zo niet meer kan. Dus iedereen is bezig met die transitie naar duurzamer. Het is gewoon de vraag voor wie is er plek in de duurzame wereld.
Ja.
Ik denk persoonlijk dat er niet een plek is voor een fast fashion bedrijf. Dat is in zichzelf zo niet duurzaam. Nee. Die kan niet meer winst maken als hij opeens fair prices moet gaan berekenen bijvoorbeeld. Want dan kunnen die klanten niet meer de kleren betalen. Nee, dus ik denk niet dat een bedrijf opeens uit zichzelf zegt van, nou, weet je wat, we gaan alles certificeren, we gaan de productie naar beneden gooien, we gaan alleen nog maar natuurlijke materialen gebruiken. Maar het is gewoon goed om elke keer van iedereen weer te horen.
Ja, wel die reminder.
Ja.
En heb jij dan een soort van checklist waaraan een bedrijf moet voldoen? Wil je ermee samenwerken?
Ja, best wel. maar ook dat is ook nog heel specifiek, dat ik toch wel altijd ook een gevoel moet hebben bij een bedrijf. Dus er zijn ook bedrijven waar ik gewoon even mee wil bellen van, hoe serieus nemen jullie het nou echt? En dan gewoon net een extra kritische vraag stellen. Bijvoorbeeld jonge, nieuwe, duurzame bedrijven die net zijn opgericht. Dat je denkt, waarom richt je een nieuw merk op als er al zoveel merken zijn? Weet je wel, wat voeg jij nou echt specifiek toe? En dan sommige bedrijven zijn bijvoorbeeld heel erg in de sociale community, omdat ze echt lokale mensen aan het werk zetten en op die manier echt iets toevoegen met dus een nieuw bedrijf opstarten. Dus dat vind ik heel fijn, om echt één op één met een bedrijf te praten. Maar daarnaast kijk ik naar, gebruik je natuurlijke materialen? Gebruik je biologisch katoen? Gecertificeerd katoen bijvoorbeeld? Hoeveel recycle je in je materialen? Mm-hmm. Bied je een reparatie aan voor bijvoorbeeld je klanten? Neem je überhaupt het serieus dat je klanten ook, hoe noem je dat? Gewoon dat je je klanten informeert over hoe bewaar je een product mooi? Hoe was je een product? Living wages vind ik belangrijk. Ja. Dus waar laat je het maken? En is dat allemaal transparant? En laat je dat zien?
Mm-hmm.
Dus daarin, ik kijk ook... ik werk niet voor Bond ook bijvoorbeeld. Dat oh, ja. doe ik ze. Maar dat deed ik eigenlijk vanaf mijn 18 al niet meer. Omdat ik toen zielige filmpjes had gezien. En een show had gelopen van een Bondmerk. In Milaan. Met een Bondmuts en een Bondjas en een Bondtas. En ik voelde me zo vies. En ik vond het zo verschrikkelijk. Toen kwam ik buiten en toen stond Pita daar met verf, weet je wel, aan te protesteren. Ja. En ik vond het zo erg. Ze hebben meteen
geef uit aan de mensen wat Pita is.
Wat Pita is, ja. Zij zijn dierenrechtenbeschermers of activistengroep. En ze zijn volgens mij vooral bekend dat ze dus verf op bontjassen gooien bijvoorbeeld. Dat zie je wel eens in Sex and the City. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Is ook zo'n scène dat ze dan verf gooien. Maar in ieder geval, zij komen op voor de rechten van dieren. Maar bijvoorbeeld producten kunnen ook PETA certified zijn. Mm-hmm. En dan zijn ze dus niet op dieren getest.
En ook vegan volgens mij, toch?
En vegan. Ja, dat zal dat moet dan vegan dat ook dan, zijn. Ja, tuurlijk. Mag dan natuurlijk geen dierlijke producten in zitten. Ja. Dus ja, dan komt dat wel echt even binnen. Als je dan buiten mensen ziet protesteren en je ziet zielige afbeeldingen. En dan denk ik, oh wat stom, niet over nagedacht. Dus, mm-hmm. dus dat is dan eye-opener geweest. Dus Bond niet. Leer alleen als het tweedehands is. Dan wel of dus helemaal goed gecertificeerd met geen chemicaliën, dat het echt het afvalproduct is van
voedsel.
Mm-hmm. Dat moet ook wel echt goed zitten. En ik kijk op Good on You wat de rating is, dus het moet wel echt minimaal 3, 4 of 5 sterren zijn. En 3 vind ik echt nu een twijfelgeval. Dus ik begon op 3 en misschien wordt het 4.
Ja, misschien word je wat strenger.
Ja.
En merk je nog steeds dat je geboekt wordt? Of denken nu bedrijven, ik hoef haar niet meer, want ze doet moeilijk en ze stelt veel te veel eisen. Er zijn nog miljoenen modellen die het niet moeilijk doen.
Ja, ik denk dat die bedrijven er zeker tussen zitten. Ja. Dus die zullen überhaupt niet meer mij willen boeken. Omdat, ik spreek me er wel over uit. Mm-hmm. En ze weten ook, dat gaat dan ook niet lukken.
Ja.
En er zijn inderdaad miljoenen modellen. Dus voor jou miljoen anderen.
Yeah.
Maar er zijn ook bedrijven die juist zoiets hebben van, hey, we vinden het echt belangrijk dat de persoon die onze kleren draagt ook dezelfde values heeft. Dus die me juist boeken omdat ik me uitspreek over duurzaamheid. Dus het moet dan een match daarin zijn.
En niet dat ze een model boeken die gewoon 5 keer per jaar op vakantie met het vliegtuig gaat, zeg maar.
Bijvoorbeeld. Ja, dat matcht dan, ook niet helemaal. Ja. Dat is natuurlijk wel minder belangrijk, maar ik denk nu met social media en iedereen kan alles altijd de hele tijd opzoeken, dat je daar als bedrijf ook wel echt aan bezig bent. Dus je wordt sowieso altijd je Instagram gecheckt. Wat voor een persoon ben je? Pas je bij het merk?
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel goed, ja.
Wauw. Ja, dat is interessant. Er zit zoveel meer achter dan alleen maar even leuk op kleding staan.
Ja, het heeft echt 2 jaar geduurd voordat ik überhaupt een beetje door had hoe de fashion-industrie werkt. Want het is een soort van black box waar allemaal strategiespelletjes ook worden gespeeld. En dat is echt even wennen. Het is een andere wereld. Maar als je er eenmaal in zit, dan begin je het steeds beter te snappen. Yeah. Maar dat duurde wel even, ja.
En er staat in jouw Instagram bio Sustainable Fashion Expert. Wat zijn dan dingen die jij, als je een lezing geeft of op je Instagram, wat zijn dan dingen die jij altijd deelt, omdat je het super belangrijk vindt dat mensen dat weten?
Ja, ik kijk altijd naar... eigenlijk is het altijd een beetje opgebouwd. Wat gaat er allemaal mis? Mm-hmm. En wat kan je zelf doen? Dus ik denk wel altijd, als je laat zien wat er misgaat, moet je echt een call to action geven van, wat zijn oplossingen? Want je kan niet tegen iemand alleen maar inderdaad, ja, dat ben jij.
Dan weet ik alles van.
Een soort van, alles is slecht wat je doet. En dat iemand aan het einde van de lecture dan echt zit van,
oh my god.
Oké, dus nu naakt.
Ja,
zo, ja. Dat kan niet.
Zogen, ja.
Ja, dus, nee, maar dan ga ik dus eerst altijd wel echt door de negatieve kant. Dus, CO2-uitstoot is enorm van bedrijven. En dat zit niet alleen in het vliegen, maar het zit in het energiegebruik. En de productie van materialen zit in de microplastics, in de plastics, in de dingen. Dan het watergebruik is bizar hoog. Dus dan laat ik altijd zien, wat denk je dat een katoenen t-shirt kost?
Ja, die is echt gemeen.
Dat is verschrikkelijk om te zien.
Ja.
Dan denk je ook, maar hoe kan een t-shirt zo dorstig zijn? En dat ligt dan natuurlijk aan de ene kant aan het besproeien, maar aan de andere kant aan al die pesticiden die bijvoorbeeld gebruikt worden, die je dus moet, hoe noem je dat, diluten. Dus die moet je heel veel water gebruiken om dat überhaupt te verwerken. En mest en al die dingen zitten er ook aan. Dus daarom is biokatoen alweer beter dan katoen. Dus dat
maar wordt daar minder water gebruikt voor biokatoen?
Nou, biokatoen wordt meer water gebruikt. En dat is volgens mij dat is onderverdeeld in blauw water, groen water en grijs water, als ik het goed zeg. Dus er wordt meer blauw water gebruikt, volgens mij. Dus dat is regen en irrigatie. Maar grijs water is dus hoeveel water je nodig hebt om die pesticiden en kunstmest te verminderen. Of om de schade daarvan ongedaan te krijgen.
Om die concentratie
te krijgen, laag te houden. En dat is natuurlijk heel hoog als je juist wel pesticiden en kunstmest gebruikt.
Ah, ja.
Dus daarin zal het een beetje om het even hangen. Maar er zit natuurlijk een heel negatief verhaal ook over pesticiden. Niet alleen voor de grond, maar ook voor het welzijn van de werkers die daar de planten lopen te besproeien.
En het schijnt dus ook zo te zijn dat ze met pesticiden, zeg maar het vliegtuig over die velden gaan om dat allemaal zo te sproeien. Dat is toch ook bizar.
Ja.
Dat het enorm... Niet nog meer vliegtuigen. Oh my god, haal die dingen uit de lucht.
Ja, precies. Nee, het zijn geen zweefvliegtuigjes.
Ja.
Ja. Nee, klopt. Dus dat heb je. Ja. Dat zit er dan inderdaad ook nog bij. Ja, nee, zeker. Dus dat is een enorme impact. Dan heb je het kopje chemicaliën wat er gebruikt wordt. Dus dat is pesticiden, maar dat is ook verf, bleken, zacht maken. Er zitten zoveel chemicaliën.
Ik was me daar dus niet van bewust. Maar spijker, je denkt altijd, oh, spijkerbroek is blauw, dus dat zal vast blauw zijn. Dat is gebleekt. Spijker is van zichzelf, of nee, niet gebleekt, maar gekleurd. Spijker is van zichzelf een soort van beige-achtig.
Het is katoen.
Het is iets waarvan je, als je het weet, denk je, ja, tuurlijk, hoezo weet je dat niet? Maar als je erachter komt, denk je echt,
Maar het zijn allemaal van die rare dingen waar je niet over nadenkt. Waar je dan opeens over nadenkt. En dan denk je, oh, en nu?
Ja.
Want een spijkerbroek moet inderdaad geverfd worden. Moet blauw gemaakt worden. Ja. Daar zitten chemicaliën in. Wat voor een verf kan je gebruiken die niet schadelijk is voor mensen. Maar ook niet schadelijk is voor de natuur. Dan heb je verschillende bioverven. Of, nou, er zijn echt miljoenen dingen waar het fout op kan gaan.
Mm-hmm.
En dat is gewoon heel lastig om daar allemaal achter te komen. Ik had hetzelfde met spijkerbroeken, dat je dan, ben ik ook ingetrapt, zeggen van, hier zit 20% gerecycled petflessen in. En toen dacht ik,
check.
Yes, top, ik koop een super duurzaam spijkerbroek.
Ja.
Nee. Dat zorgt ervoor dat je zowel dat petflesje niet meer kan recyclen, dus daar breek je de recycle
cyclus.
Maar ook die spijkerbroek, als die 100% katoen zou blijven, dan zou je hem kunnen recyclen. Maar nu is het een mix, dus kan je het niet recyclen. Dus je maakt van twee recyclebare producten, maak je één niet recyclebaar product.
Ja, en dan is het één keer dragen.
En kapot, ja. Of weggooien, inderdaad. Ja. Dus dat, er zijn gewoon dingen, moet je even een keer achterkomen. En dat is voor zoveel mensen een eye-opener, dat je gewoon... De fashionindustrie is vervuilend op bijna alles waar je vervuilend in kan zijn.
Mm.
En dat wordt zo goed verborgen met mooie campagnes van mooie kleren met mooie mensen.
Ja, in de natuur.
In de natuur. En dat is gewoon echt zo'n geheim verhaaltje. Mm. Waar meer en meer gelukkig aandacht voor komt. En wetgeving ook voor komt. En het wordt steeds strenger. Maar er zijn zoveel mensen die totaal geen idee hebben wat... Ja. Waar dat shirtje vandaan komt, wat ze bij de Primark kopen op een dagje Amsterdam.
Mm-hmm.
En dan zie ik mensen met zulke tassen Primark rondlopen. Dan denk ik, je moest eens weten. Maar je kan het niet iemand kwalijk nemen, want het wordt niet op school verteld.
Nee.
Het is ook niet dagelijks in het nieuws. Dus je moet echt zelf op zoek gaan naar die kennis. Of je moet het toevallig tegenkomen en anders weet je het niet. Want het staat niet bij een shirtje, pas op... Degene die mij heeft gemaakt is misschien wel een kind. Ja, dat staat er niet bij.
Dat was toch in het nieuws, volgens mij een paar jaar geleden, dat er in Zara-shirtjes briefjes zaten of dingen werden geschreven van...
Ik weet niet meer precies. Ik weet niet meer welk merk het was, maar wel, ik kan me zoiets herinneren.
Die textielarbeiders, dat die zulke slechte omstandigheden hadden, dat ze gewoon allemaal dingen in hun... Ja, spijkerjasjes en zo ging schrijven.
Verschrikkelijk, hè?
Ja. Maar je zegt, er wordt gewerkt aan wetgeving. Er is misschien al wat meer wetgeving. Waar zie jij kansen voor de kledingindustrie? Want het zal niet helemaal verdwijnen. Hoe kan zo'n groot systeem toch duurzamer worden?
Ja, heel veel verminderen. Dus dat is ook eigenlijk altijd wat ik zeg tegen nieuwe merken. Die zeggen, hey, maar wij zijn duurzaam. Moet er echt een nieuw merk komen? Denk eerst sowieso na. Voegt het waarde toe als ik een nieuw product weer op de markt ga brengen? Dus er moet sowieso, die productie moet echt enorm omlaag gaan. En dat is heel lastig te reguleren. Omdat Je kan best wel lastig wetgeving maken om te zeggen, je mag maximaal x produceren als bedrijf. Want daar zit gewoon, ons heel kapitalistisch systeem is gebouwd op winst maken. Mm-hmm. En goedkope kleren zoveel mogelijk verkopen. Dus het zou fantastisch zijn als maatschappelijke kosten worden meeberekend. En als grondstoffen worden belast en dat arbeid wordt gesubsidieerd. Dus daar zijn dingen die de overheid zou kunnen doen op het moment dat je grondstoffen gaat belasten, dan wordt een nieuwe broek veel duurder. En als je dan arbeid subsidieert, dan wordt de kleermaker goedkoper. Dus dan kun je op die manier mensen nudgen op economische manier om te gaan herbruiken en repareren.
Ja.
En daarnaast is er gewoon wel nu wetgeving op gebied van zoveel procent gerecycled moet zijn. Je hebt, hoe heet dat, extended producer responsibility. Dus dat betekent dat merken ook
langer verantwoordelijk zijn of zo.
Precies, dus die zijn ook verantwoordelijk voor de afvalverwerking van een product. Dus het moet recyclebaar worden. Je moet misschien ook dan voorlichting gaan geven van hoe gooi je het weg? Waar breng je het heen? Kan je het terugbrengen? Daar zitten wel kansen in. Maar het systeem hoe het nu is opgebouwd met massaproductie en massaafval, dat is zo onduurzaam, daar zit geen toekomst in. En dat moet gewoon eerst heel erg drastisch verminderen om tot een duurzaam model te kunnen komen.
Ja.
En daar zit het gewoon in de zogenoemde R's. Dus de reduce,
recycle.
Precies.
Er zijn er echt remake, zeven of zo.
Er zijn er zeven, ja, ik zou het niet zeggen. Reduce, recycle,
Reuse,
repair, repair. Remake en repair zijn misschien hetzelfde. Nee, remake is veranderen en repair is repareren. En nog meer.
En nog twee.
Google even.
Ja, gelijk call to action. Gaan we aan het
werk. Ja, jongens. Google de R's. Is wel leuk. Ja. Maar nee, dus dat zit heel erg op het consumentengedrag natuurlijk. Dat we dat zelf moeten gaan leren doen. Dat je teruggaat naar je kleren, een relatie krijgen met je kleren. Dus dat je investeert in een mooi stuk en dat je dat dan wilt dragen, vaak wilt dragen, wil repareren als het kapot is en dat je het bij je houdt. En nu koop je 20 shirtjes en als er dan eentje uit elkaar valt, flik je erin weg. En dat maakt niet uit en de rest ligt achter in je kast, want boeien.
Yeah.
Want het was toch maar €5. Dus dat moet sowieso veranderen. Het moet echt veel duurder gaan worden. Hoe verschrikkelijk dat ook gaat zijn voor heel veel mensen. Het gaat duurder worden als je gewoon eerlijke prijzen gaat berekenen. Ja. En dat betekent natuurlijk ook dat er heel veel mensen zijn die gewoon niet meer kleren kunnen gaan betalen.
Ja.
Dus dan moet die hele tweedehands
markt. En versterkt je dan ook niet het verschil tussen arm en rijk?
Nou, daar zit dus wel echt een groot probleem in. Want het moet wel voor iedereen bereikbaar blijven om kleren te hebben.
Ja,
dat is gewoon zo. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen teruggaan naar gewoon een kleinere kledingkast en langer doen met je kleren. Dus dat is trouwens ook in wetgeving dat kleren moeten van betere kwaliteit worden. Dus dikker, bepaalde minimumwaarden. Zodat mensen er langer mee kunnen doen. Maar het is zeker zo dat als kleren duurder worden, dat nog meer arm en rijk uit elkaar gaat drijven. En wat je heel erg moet hopen is dat mensen dan die wel de portemonnee hebben om een duurzaam product te kopen, als ze dat dan niet meer willen dragen, naar een tweedehands winkel te brengen waar dan iemand anders het weer opnieuw kan kopen.
Ja.
En als het dan een goed product is, dan is het nog steeds een goed product in een tweedehands winkel. Maar als je op Vinted een tweedehands Zara shirtje koopt, hele grote kans dat de oksels geel zijn. Dus daarin moet die tweedehands markt is daarin wel echt heel erg belangrijk. En ik denk dat de huurmarkt daarin ook gewoon veel groter gaat worden. Dus als je een keer een feest hebt, dat je een jurk huurt in plaats van een jurk koopt voor één keer.
Ik ben daar echt heel erg fan van dat systeem. Ik doe dat ook als ik lezingen geef of inderdaad bij een feest of zo. Ik vind het zo fantastisch. Dan kan je elke keer iets nieuws aan.
Precies.
Dus je steelt een soort van show met echt een super nice item die je normaal nooit zou dragen. Ja. En je kan het ernaar terugsturen en dan kan iemand anders ervan genieten.
Precies.
Ja, ik vind het echt een geniaal systeem.
En dan wordt tenminste echt gebruikt.
Ja.
Want hoe vaak gebruik je die ene zomerjurk die je misschien op een huwelijk aan doet, 2 keer per jaar of zo. Maar als je dat gewoon, dat is heel mooi. Maar dan moet goede kwaliteit zijn, zodat het niet uit elkaar valt.
Ja, ja.
Dus daar zit gewoon wel echt een, van alle kanten moet er zoveel veranderen. En je moet inderdaad ook met het sociale aspect heel erg rekening houden.
Ja. Ik heb 2 vragen en die zitten een beetje met elkaar vermengd. Ik merk namelijk zelf dat in mijn vriendenkringen en ook nog wel een beetje op Instagram dat mensen iets hebben van, ja, maar ik wil er ook gewoon leuk uitzien. En hoeveel Wat maakt het nou uit wat ik doe? En daar zeg maar, komt die tweede vraag een beetje mee om de hoek kijken. Hoe groot is de verantwoordelijkheid die bij de consumenten ligt? En waar ligt het bij de bedrijven die het produceren?
Ja, begin even met die tweede vraag. Want dat stukje van wie heeft verantwoordelijkheid? Iedereen heeft verantwoordelijkheid. Dus de overheid heeft verantwoordelijkheid om een framework te schetsen waarbinnen bedrijven moeten opereren en individuen moeten opereren. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om goede producten aan te bieden en klanten goed te informeren over wat ze doen en vooral wat ze niet doen. Dus niet het groener maken dan dat het is, maar gewoon echt eerlijk daarin zijn. En individuen hebben gewoon echt ook wel de verantwoordelijkheid om duurzame keuzes te maken waar je dat kan doen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk, mensen zeggen altijd van, oh, ik moet zoveel opgeven. Nee, het is een super egoïstische keuze om duurzaam te leven. Want het enige wat je redt met duurzaam leven is de mensheid. Zeg maar, die natuur die gaat zich wel herstellen, maar alles wat je doet is voor de mensheid. Dus je wil zelf overleven. Plus, als jij nu al veel duurzamer gaat leven, ben je veel beter aangepast op het leven wat toch echt wel gaat kopen. Gaat komen.
Mm-hmm.
Vliegen gaat duurder worden, kleren gaan duurder worden. Als je je nu al aanpast, ben je daar al veel meer mee bezig.
En wat als mensen dan zeggen, ja, maar dan moet ik er juist nu nog even van genieten.
Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik dat je op die manier nadenkt. Maar ik denk dat op een gegeven moment ga je dat gewoon niet meer kunnen lijmen. Hoe meer je erover leert, dan denk je, ja, ik wil ook mijn verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
En wat het voor mij ook heel erg doet, is ik denk dat veel van onze vrienden, van jouw vrienden ook, zullen er gewoon echt wel over nadenken. Van, je leest erover, dus je ziet het op heel veel plekken. En ik denk dat je dan ergens passief wel denkt, oh, ik hoop dat het goed komt. Maar dat is een hele passieve houding om te hebben. Terwijl als jij je ervoor gaat inzetten, als je gaat zeggen, weet je wat, ik ga maandlang geen vlees eten. Dan krijg je zo'n actieve houding, wat je ook gewoon een goed gevoel geeft over jezelf.
Ja.
Dat is natuurlijk echt heel erg mooi meegenomen. Dus je gaat echt van hopen naar moed,
mm-hmm.
Om het zo maar even te zeggen. Dus dat sowieso. En het stukje als individu heb je gewoon de kracht om andere mensen te inspireren. En hoe groter dat vlak wordt, hoe meer druk je ook op dat systeem gaat zetten om het te gaan omflippen. Want we moeten dat systeem gewoon gaan omflippen.
Mm-hmm.
We moeten gewoon op een andere manier gaan leven. En dat betekent niet alleen minder vliegen, minder kopen, minder eten. Maar dat betekent anders reizen. Dus de trein is al onderdeel van je reis. En dat is heel mooi, want je ziet het landschap veranderen. Ik ben 3 weken geleden naar Schotland gegaan met de trein. Fantastisch. Super mooi landschap. Om 10 uur was ik in Edinburgh.
Ja.
Dat klinkt lang, maar ik heb niet 4 uur op Schiphol hoeven wachten. Ja. Dus voor mij pure winst.
Ja. Ja.
Dus daarin, ik denk dat daar zit gewoon ook die mentale switch die je als individu kan maken en moet gaan maken.
Ja.
Kan ook heel veel mooie dingen brengen. Dus andere dingen gaan waarderen. Anders gaan eten. Ja, het brengt ook heel veel goed, denk ik daarin. En dan ben ik wel je eerste vraag vergeten.
We hebben dat eigenlijk al wel een beetje beantwoord hoor. Want dat is dan als mensen zeggen van, ja, maar ik wil er gewoon een beetje leuk uitzien. Maar ik heb toch ook gewoon een nieuw seizoen, wel nieuwe dingen. En dan zie ik weer dingen hangen en denk ik, ja, ach, ene shirtje, dat kan nog wel, toch?
Ja, klopt.
Spreek je daar mensen op aan? Laat je die zijn gang gaan? Ga je in gesprek? Hoe pak je dat aan?
Ja, ik spreek mensen erop aan als ze erom vragen.
Mm.
Dus ik ga niet op als ik op Instagram vriendinnetjes die bijvoorbeeld influencer zijn, nieuwe kleren zie promoten, ga ik niet eronder zeggen, nou, lekker goed, weet je wel. Daar hou ik me even van weg. Maar als ik ze tegenkom, dan zeg ik wel van, hey, heb je wel eens nagedacht om een duurzaam merk te promoten bijvoorbeeld? Ja. Of heb je wel eens nagedacht over de impact die dit maakt? En het stukje, ik wil gewoon er leuk uitzien en met de nieuwe trends meegaan. Super passief als je de hele tijd met de trends meegaat. Ga je eigen stijl creëren, weet je wel. Wat past bij jou? Dus denk bij alles wat je koopt ook echt heel erg na. Is dit mijn persoonlijkheid? Past dit bij mij nu in mijn leven? Of is dit omdat die ene influencer op TikTok dat heeft gepost en ga ik met haar nieuwe micro trendje mee? Wat over 2 maanden alweer uit is, omdat dan stippen opeens van. Dus dat is, daar zit zo'n soort van volgersmentaliteit in. Terwijl ik denk, ik vind het veel cooler en interessanter als iemand bijvoorbeeld 2 hele mooie, basic, duurzame, goede pieces heeft. En dat dan stelt met hele creatieve oorbellen. Of mm-hmm. een vintage jacket of een zelfgemaakte jas. Weet je wel, dat je dan uitdingen. Dat je ziet dat iemand helemaal een eigen stijl heeft. Dan hoef je ook niet met die trends mee te gaan.
Ja.
Als je gewoon een paar goede basics hebt. En die kun je echt wel nieuw kopen. En die kun je echt duurzaam kopen.
Mm-hmm.
En dat dan kan afstylen met eigen creaties. En tweedehands dingen. Dan kun je er echt heel leuk uitzien. En elke keer net even anders.
Ja.
Zonder dat je elke keer met die nieuwe trend weer mee moet gaan. Want die trend, dat moet je echt niet willen volgen.
Nee. En als je nu... stel, ik zit tegenover je. Ik ben helemaal onbewust van de fashion-industrie. Hmm. Wat zijn dan de eerste dingen die je tegen mij zou zeggen om me wel iets bewuster te maken? Ja, zodat ik misschien ook andere keuzes ga maken.
Goeie vraag. Ik denk sowieso zou ik beginnen met het feit dat als jij hier €5 betaalt voor een shirtje, betaalt iemand aan de andere kant van de wereld daar wel echt de kosten van. Mm-hmm. Dus echt dat sociale plaatje is gewoon best wel belangrijk. Ja. Volgens mij is het een textielarbeider krijgt 0,6% van de koopprijs van een shirtje. Dus als jouw shirtje €4 is, krijgt iemand 2,5 cent of zo, of 2 cent. Dus dat is echt heel weinig geld wat je geeft aan iemand die jouw kleren...
En ik weet hoe moeilijk het is om kleding te maken.
Er zit heel veel tijd in.
Ik heb 1,5 dag over dat jack gedaan.
Ja.
Als ik daar 1 uur lang voor reken, dan kom je niet op €4 uit.
Zeker niet. Nee, dus een 2,5 cent, hè?
Ja. Oh ja, inderdaad. Ja. Nee, dat is echt pittig.
Dus dat is, ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien, hey, wie maakt jouw kleren?
Ja.
Dat stukje. Dat is een hele coole campagne, Who Made My Clothes? Of Who Made My Clothes? Als je dat googelt, dan zie je dus gewoon textiel, gewoon arbeiders, mensen werken die kleren maken, naisters met bordjes, I made your clothes.
Ja, dat
en dan
is heel
zie
leuk.
Je dus, ja, dat is denk ik heel indrukwekkend.
Ja.
Sowieso de documentaire The True Cost. Of The True Price. The True Cost. Of Fashion.
The True Cost.
Ja, dat zijn goede documentaire sowieso om te kijken. Dus die zou ik misschien aanraden. Maar ik denk dat ik het gesprek meer zou willen leiden dan naar van... waarom is dit kledingstuk voor jou belangrijk? Zonder meteen... op de details in te gaan van weet je wel hoeveel CO2 dit heeft uitgestoten? Of weet je wel hoeveel water dit heeft gekost? Maar eerder sowieso het menselijke component is denk ik het meest indrukwekkend om te vertellen. Want daar kun je natuurlijk heel erg mee relateren. Terwijl je zegt van ja, dat is zoveel ton CO2.
Ja, dat is maar een random getal.
Geen idee.
Dat doet niet zoveel.
Doet niemand iets.
Mm-hmm.
En het stukje misschien eigen veiligheid voor bijvoorbeeld chemicaliën die gebruikt zijn. Dat is natuurlijk ook belangrijk om mee bezig te zijn. Microplastics die vrijkomen als je polyester kleren koopt.
Geen glitter.
Glitter is misschien ook niet helemaal de best.
Ja, nee. Ik zat net te denken. Ik dacht, ja, wat heb ik aan? Ja, ik heb deze al super lang.
Ja.
Dus ook duurzaam natuurlijk. Maar ik zat hier net te kijken. Dacht ik, oh god. Hoezo verzin ik het nou weer om een glitter polyester shirtje aan te trekken naar een kledinginterview?
Nou, weet je wel, het is ook zo, hoeveel is het nou, dat zei iemand anders ook, is het nou duurzamer om elke week een duurzaam kledingstuk te kopen of eens in de zoveel tijd een niet zo duurzaam kledingstuk? Nou, dan is minder kopen natuurlijk altijd duurzamer of lang met je kleren doen duurzamer. Ja. Het is duurzamer om te dragen dan om weg te gooien en dan te zeggen, dan koop ik een katoenen shirt.
Ja, precies. Ja,
dus
ja.
Nee, draag vooral wat in je kast zit, 100%. Dat moet je natuurlijk eerst dragen.
Ja.
Ja, maar het is, ik vind het ook... Ik vind het heel goed om erover te spreken als mensen mij vragen om erover te spreken. Maar ik vind het vervelend om een persoon te moeten zijn tegen wie mensen zich schuldig gaan voelen. Ik heb ook wel eens vriendinnetjes die zeggen van, oh ja, sorry, is van de Zara. Ik zeg, ja, ga je echt niet bijten? Weet je wel, een soort van,
oké, kom.
Ja, precies. Supergoed dat je er dus over nadenkt. En ik ben blij dat stap mensen 1. Er dus wel mee bezig zijn. Of opeens bewust worden van, oh shit, Zara.
Mm.
Maar ik ga je niet judgen om jouw keuzes. Je moet zelf tot die keuze komen van... Hey, ik wil er meer over leren. Zou je me iets kunnen vertellen? Ja. Oh, tuurlijk.
Ja.
Hier heb ik een lijst aan.
Ik heb een presentatie. Hoe lang heb je? Ja.
Kom vooral langs. Weet je wel, een keer op een lecture.
Pak een PowerPoint er even bij.
Daarom. Maar ik vind het lastig als iemand zegt van... Oh, ik heb een nieuw shirtje gekocht bij de Zara. Dat ik dan zeg, nou weet je wel, dat doe ik niet. Nee. Nee, ik denk dat je op die manier ook niet mensen mee gaat krijgen.
Nee,
mensen moeten zelf interesse hebben, denk ik erin, een klein beetje. Of in ieder geval iets van een vraag hebben erover. Dan kun je erover gaan praten. Maar niet het door iemand strot willen duwen, terwijl iemand eigenlijk niet wil luisteren. Dat heeft geen zin.
Ik hoorde jou helemaal aan het begin van de podcast zeggen, je bent veel bezig met het klimaat. En yoga helpt je om af en toe even je hoofd leeg te maken. Mm. Ik kan me zo voorstellen, als jij dag in dag uit... middels school, middels shoots, middels wel, weet je, uitzoeken van is dit merk wel of niet duurzaam. Dat je op een gegeven moment best wel een beetje... Hoe zorg je ervoor dat jij hoop houdt onder al deze druk van de negatieve tijd?
Dat is soms best wel lastig.
Mm-hmm.
Sowieso is het heel goed om nu dan even een break te nemen van al die informatie. Want je krijgt natuurlijk heel veel informatie de hele tijd binnen. En ja, heel veel is gewoon, het gaat gewoon niet zo goed. Het gaat gewoon echt nog niet de goede kant op. We zitten echt on track voor 3,2 graden opwarming en we moeten naar 1,5. Dus we zitten echt nog heel ver af van dat doel van opwarming. Dus sowieso even echt totaal iets anders focussen. Gewoon echt even je hoofd leegmaken. Dat is sowieso al heel fijn. Dat kan inderdaad met yoga, dat kan met meditatie. Dat zijn dingen die ik nog wil ontdekken van hoe dat voor mij zou werken. Het kan met even buiten gaan wandelen, wat voor jou werkt.
Ja.
Maar daarnaast zijn er dingen als happy news. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dat je echt ziet wat voor initiatieven zijn er. Weet je wel, er zijn zoveel mensen actief bezig. Ik was 2 weken geleden op de lancering van de JKA. Van de Jonge Klimaatagenda van de Jonge Klimaatbeweging.
Ja, die zegt vet, hè?
Heel goed. Echt, als je jong bent, en je wil je actief inzetten, check het vooral heel even. Want dat is echt, ik vind dat zij zo goed werk doen. En zij presenteerden dus hun visie op 2040. En dat van biodiversiteit tot reizen tot educatie. Alles zit erin. Hoe kijken jongeren daartegen aan? En het was een borrel met allemaal jongeren. En ook wat ouderen natuurlijk, die ook gewoon geïnteresseerd zijn. Natuurlijk met daar voornamelijk jongeren.
Ja.
Die zich allemaal zo actief inzetten. En het was zo'n onwijs leuke groep. Ik kreeg er zoveel energie van. En mensen met leuke initiatieven. Dat geeft gewoon mega veel gewoon goed gevoel. Dus als je like-minded mensen hebt waar je het mee over kan hebben, dat is fantastisch.
Ja.
Ja, dus daar hou ik dan wel meer mijn hoop uit.
Ja, ik herken zo erg wat je zegt. Dan soms kan het allemaal vanuit social media of het nieuws kan best wel heftig, als ze zwaar voelen.
Ja.
Maar ook of als ik dan met mensen interview voor de podcast of als ik op events kom, dan spreek je mensen die ook zich inzetten voor het klimaat en die hier ook mee bezig zijn. En dan denk ik, ja, oh, ja, weet je wel, ik doe het ook niet alleen. We zijn echt met zoveel mensen die hier toch dagelijks of wekelijks, misschien maandelijks mee bezig zijn. En iets goeds willen doen. En je ziet, het worden er steeds meer.
Ja.
Elke dag worden er weer mensen geïnspireerd om ook weer iets meer te doen. En ik vind dat ook een hele interessante beweging. Maar soms dan merk ik ook hoor, dan alles wordt dan gewoon even te veel. En dan gewoon even koptelefoon op afsluiten.
Ja, koptelefoon op. Ja. En dan?
Afsluiten van mijn weg. Ja, nou ik zit dus nu, ik heb dus een meniscusblessure. Dus ik ging altijd hardlopen om mijn hoofd leeg te maken.
Ja.
En dat kan ik nu dus niet meer.
Oh ja.
Dus ik zit een soort van gebonden aan huis. Ik heb een nieuw hobby, namelijk schilderen.
Maar schilderen of schilderen op de...
Schilderen ik gewoon klein of naaien of zo.
Ja, creatief bezig
zijn. Creatief bezig zijn. Ja. Om wel even te focussen gewoon op, oké, ik ga nu roze mengen als kleur. Ja. En niet de wereld vergaat of zo. Ja.
Ja. Maar hoe fijn, want daarin zie je gewoon ambacht en kunst en creatie. Daar haal je plezier uit. En daar moeten we zo erg terug naartoe met z'n allen. Dat je inderdaad wil hardlopen voor je lol. Kijk, ik doe het niet, maar ik vind wandelen voor mijn lol heel leuk.
Ja.
En dat je gaat tekenen en dat je gaat creëren. Of dat je van een goed gesprek, weet je wel. Dat is waar je plezier uit haalt. En nu halen we plezier uit een nieuwe broek kopen. Of een ticket daarheen geboekt hebben of zo. En dat zijn allemaal zulke korte geluksmomentjes. Maar geluk is geluk. En als je dat kan halen uit vriendschap, uit lachen, uit mooie dingen. Dan heb je dat hele koopgedrag heb je dan helemaal niet meer nodig.
Ja.
Het is hetzelfde als een soort van gezonde snack versus een slechte snack. Ja.
Korte termijn.
Ja, je wordt er eventjes heel blij van. Ja. Maar daarna voel je je misschien... Oké, dat is een beetje overdreven. Maar het is wel... Het is denk ik heel belangrijk wat jij zegt. Dat je gewoon, dan ga ik een roze mengen. En dan zit je daar helemaal in. En dan verlies je de tijd omdat je zo daarmee bezig bent. Ja. Dat is super mooi.
Ja. Ja, klopt. Ik wou wat zeggen en ik ben toch heel even kwijt wat ik ook weer wilde zeggen. Waar ging het nou ook weer over? Ik had echt een super mooie aanvulling. En toen keek ik heel even de tijd waar we waren. En nu ben ik het kwijt.
Ik zou je niet kunnen helpen.
Kleine dingen doen.
Geluk halen uit andere dingen.
Oh ja. Ik heb dus de laatste tijd een beetje dat ik merk dat ik een soort van gefrustreerd gevoel van binnen krijg. Als mensen zeggen, oh ik ben zo toe aan vakantie. En oh ik moet er echt even tussenuit. En dat is niet per se een zeg maar dat mensen dat niet mogen. Ik bedoel, iedereen mag doen wat hij wil. Maar dan komen er heel veel vragen in me op. Van hoezo heb je dat nodig? Wat doe je dan in je dagelijks leven waardoor je, zeg maar, echt op vakantie moet? En zijn er dan niet dingen, omdat je net ook zei van dat geluk uit die kleine dingen halen. En dan, dat speelt gewoon de laatste tijd een beetje in mijn hoofd. Ik denk van, hoe kunnen we nou, hoe kan het dat wij als bevolking blijkbaar het nodig hebben om op vakantie te gaan om tot rust te komen? Of om je hoofd leeg te maken of om blij te zijn? Denk ik, kunnen we dat niet een soort van verweven in een soort van je dagelijks leven?
Ja, ja, ja. Dolgraag.
Ja.
Ik denk dat er zijn zoveel, we zijn zo enorm gaan overwerken met z'n allen om te produceren.
Ja, toch?
Ook daarin. Dus ja. Iedereen werkt natuurlijk extreem, of iedereen. Ik zie veel mensen om me heen die extreem lange dagen werken, vaak in banen waar ze misschien niet intrinsiek heel erg gemotiveerd voor zijn. Dan raak je gewoon op een gegeven moment leeg als je gewoon vooral dingen aan het verschuiven bent of niet helemaal achter staat wat je bedrijf doet. Het kan van alles zijn waardoor je wel hard werkt en er niet achter staat. Het kan ook zijn dat je hard werkt en er totaal achter staat. Dat is natuurlijk helemaal wat je zelf wil. Maar ik vond bijvoorbeeld wel heel mooi dat Rutger Bregman had een stuk geschreven over verschillende banen. En dan zet hij ambitie versus ideologie.
Yeah.
En dat vond ik zo'n eye-opener weer, dat ik dacht van, oh ja, er zijn gewoon zoveel banen die geen waarde toevoegen in de maatschappij. En vroeger had je nog een ambachtsschool in Nederland. Dat bestaat gewoon niet meer.
Ja.
Omdat we nu met z'n allen achter computers zitten. Ja. En in die digitale wereld zijn
gaan leven. Systemen te optimaliseren.
Ja, systemen te optimaliseren. Geld van de ene naar de andere kant te schuiven. En dan weer terug te schuiven en dan meer te maken. We zijn alleen maar bezig met van geld geld maken. En niet van geld waarde creëren daarin. En ik denk dat als je het hebt over, ik ben zo toe aan vakantie, ik denk dat je best wel leeg loopt van dit soort manieren van banen, tenzij het je heel veel plezier brengt.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat ons werksysteem daarin gewoon niet helemaal bij onze behoeftes als mensen hoort. We leven in een soort van digitale wereld die superveel brengt, namelijk technologie. Maar ik wil bijvoorbeeld heel ver weg blijven van die metaverse. Dat lijkt mij eigenlijk helemaal niks. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik denk, waarom zouden we nou nog verder van de natuur af gaan staan? Een soort van, dat is totaal de verkeerde kant op waar we heen moeten.
Ja.
En ik denk dat stukje van, oh, we moeten er echt even tussenuit. Ja, wat gaan de meeste mensen doen op hun vakantie? Op het strand liggen, door de bomen, weet je wel. Hikes maken. Ga naar de natuur om op te laden.
Ja.
Dat wil je dus in je dagelijks leven hebben, maar dat heb je niet.
Ja.
Ja, dat moet dan in het buitenland, terwijl...
Ja, Nederland is best mooi, ja.
Nederland is best mooi. Amsterdam is een van de groenste steden. Ik weet niet of het Nederland of Europa is, maar in ieder geval in Amsterdam heb je een halve boom per inwoner.
Mm.
En dan denk ik, dat klinkt eigenlijk heel triest.
Het is een beetje een bijzondere vergelijking.
Ja, ja, maar dat is dus eigenlijk, dat is superveel. Dus we hebben heel veel bomen in Amsterdam, dus het is een groene stad. En dat is ook heel goed voor je welzijn. Je moet groen uit je ramen zien, planten.
Nou, ik liep hier net heen vanaf... een of ander station. Een metrostation. En toen liep ik hier, dacht ik, wow, nice.
Ja.
Gewoon, ik zie groen, ik zie bomen, ik zie grasveldjes.
Klopt, dat klopt. Zo, en dat is echt, het is super belangrijk. Maar als jij tegen iemand zegt, indigenous people in Brazilië, ja, maar wij hebben een halve boom per persoon, die lacht je uit. Soort van, waar haal je je rijkdom vandaan? Wat denk je nou dat je gelukkig maakt? Weet je wel? Dus het is ook, waar meten wij onze rijkdom in? Mm. Geld. Ja. Maar je merkt dat mensen de natuur gewoon heel erg nodig hebben daarin.
Heb jij hoop voor de toekomst?
Soms. En soms niet.
Mm.
Nee, ik heb wel hoop in de manier van... er zijn zoveel mensen die zich inzetten. En er zijn zoveel goede initiatieven. En we weten echt niet alles. Er zijn heel veel onzekerheden. Maar we weten best wel goed wat we moeten doen.
Mm-hmm.
We moeten het gewoon doen. Maar wat me weer heel hopeloos maakt, is gewoon die totale injustice die erin zit. Dus die ongelijkheid tussen mensen die nu al zo...
Je mag het zeggen.
Een kindervriendelijke podcast. Mensen die nu al zo heel erg hard worden geraakt door klimaatverandering. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk om te zien. En dat gaat erger worden. En we hebben echt een enorme privilege te wonen in Nederland. En dat voor ons is er gewoon heel erg veel hoop.
Ja.
En ik denk dat... Ik denk dat sowieso ook het woordje hoop... Dit heb ik een keer Michelle Scholl te horen zeggen van True Pricing. Mm-hmm. En zij vindt hoop een heel passief woord en hij gebruikt liever moed. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ik echt met me meeneem, want hoop is ook wel passief. En hoop is een beetje, ik wacht het maar af en zie wat er gebeurt. En ik hoop dat het allemaal maar goed komt. Mm-hmm. Dus ik denk vooral moed hebben voor inderdaad een groene toekomst.
Ja. Maar heb je niet hoop nodig om moed te krijgen?
Weet ik niet precies. Nee, ik denk dat je moet inzien dat het goed kan komen. En dat kan je omschrijven als inderdaad als hoop. Je hebt een sprankeltje van positiviteit nodig om in ieder geval moed te hebben om er inderdaad voor te gaan. Maar het verandert gewoon heel erg van dag tot dag inderdaad hoe hopeloos of hoopvol ik ben daarin.
Hoe moedig of moedeloos.
Moedig of moedeloos, ja. Ja, dat is gewoon heel, dat is zo verschillend met wat je inderdaad net op dat moment leest of leert. Of dat kan heel erg veranderen. Ja.
Ja.
Niet 100%.
Nee.
Nee.
Nou, een half mooie afsluiting van deze podcast.
Wat kunnen we op een positieve noot eindigen?
Ja, geef eens een leuke positieve. Hoe kunnen mensen dat sprankje positiviteit om moed te krijgen?
Leuk. Actieve houding. Jezelf heel erg gaan inzetten en omringen. Dus met positieve mensen die zich ook inzetten. Het geeft, wat ik al zei, gewoon zoveel goede energie om met mensen samen te zijn die ook op die manier naar bepaalde dingen kijken. Maar ook juist mensen die er heel erg voor openstaan en nog niet helemaal weten. En je ziet iemand opeens zo'n klikmoment hebben van, maar wacht even, dan ga ik misschien geen vlees meer eten. En dan ga ik een keer vegetarisch curry maken. Dat zijn al kleine dingetjes dat je denkt, wauw, dit kan. En het kan echt, je kan op alle verschillende manieren zelf bijdragen. Dus ga vooral heel erg uit van, wat is jouw eigen passie? Dus ben jij, zit je in de bouw? Werk je in een ziekenhuis? Ga gewoon kijken van, hey, dit is mijn passie. Hier wil ik iets in doen. Hoe raakt klimaatverandering mij? En hoe kan ik in mijn kleine deel duurzamer worden? En dan kun je zo hoopvol worden. Om toch hoopvol te gebruiken.
Nice. Ja, een moedig, hoopvol, moedig persoon word je dan.
Super hoopvol, moedig persoon.
Ja. Nou, thanks. Ja, ik denk dat wij echt nog uren door kunnen kletsen, maar we zitten op 56 minuten, dus tijd om er een eind aan te breien.
Ja.
Thanks, ik heb veel geleerd.
Mooi.
Ik heb moed gekregen. Nee, ik vond het echt heel leuk. Ik denk dat je een super cool verhaal hebt. En ik hoop dat je nog heel veel modemerken mag inspireren om duurzamer te gaan. En ik hoop je een keer terug te zien op een of andere cool duurzame blad of zo.
Thanks! Ja, binnenkort komt dat wel.
Nice.
A little peek preview. Ja. Er komen hele leuke dingen aan.
Oh, ja. Cool. Ja. Nou, hou ons op de hoogte.
Zeker. Nou, en hetzelfde naar jij. Ja. Hou mensen positief. Ja. Heel fijn. Ja. Ja. Heel belangrijk.
Thanks. Nou, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. En dan zien we je heel graag volgende week maandag weer om 7 uur. Met weer een nieuwe aflevering van de Happy Times podcast.